Hallo allemaal, ik ben Robin Schrijvers van Hogeschool PXL en welkom bij Medimotion Data Pioneers in de Zorg. Een podcast waarin we het hebben over data in de zorgsector. En wie kunnen we daar beter over aanspreken dan de echte heldpioniers uit onze regio? In deze aflevering heb ik drie topmadammen in mijn bijzijn, namelijk Hilde Kelchtermans van het Jessa Ziekenhuis, Inge Thijs van het Remote Clinical Monitoring Center en Sarah Misman van Mobius. En samen hebben we het over value-based healthcare.
Value-based healthcare. Je ziet ook wel heel veel initiatieven ontstaan. Dus in een vroeg stadium met alle stakeholders rekening houden.
Naar zorgpaad kijken en iedereen daarin samenbrengen.
Welkom bij onze podcast Medimotion. Dit is een podcast dat eigenlijk volledig kadert binnen een EFRO-project. Alles wat we in deze podcast bespreken gaat dus over het dataplatform Medimotion. Een platform dat LRM met de steun van heel wat kennispartners bouwt voor zorginnovatoren. In dit platform komen medische gegevens, persoonlijke gezondheidsgegevens en relevante contextuele data samen. En met deze data kunnen onderzoekers, medische professionals en ondernemers dan hun innovatieve ideeën demonstreren, testen en eventueel ook valoriseren. En ja, we hebben in een podcast al een aantal keren de technische zijde van het verhaal gekaderd natuurlijk, maar er is natuurlijk ook de implementatiekant in het zorgpad. Hoe zorg je ervoor dat vooral de waarde voor de patiënt bijvoorbeeld stijgt? Ja, om dat eens allemaal uit de doeken te doen, heb ik dus drie topmadannen hier vandaag aanwezig. Welkom Hilde Kelchtermans, Inge Thijs en Sarah Misman.
Dank u.
Goedemorgen.
Hoe gaat het met jullie?
Ja, goed. Ja, kijken er wel naar uit om onze ervaring met jullie te delen.
Oh, fantastisch, fantastisch. Ja, voordat we beginnen, we zitten hier met heel wat verschillende expertise's ook samen. Hè. Dus ik ga jullie denk ik één voor één even afgaan van oké, wie zijn jullie? Wat doen jullie precies? Van waar komen jullie? En ja, Hilde, ik denk dat ik bij u ga beginnen. Ik weet wel dat je van het Jessa ziekenhuis bent, maar wat doe je daar precies?
Ja, klopt. Ik ben dus Hilde Kelchtermans. Ik ben daar onderzoekscoördinator. Ook hoofd van het Clinical Trial Center Jessa en Wetenschap bij het Jessa ziekenhuis. Dus echt verantwoordelijk voor onderzoek te stimuleren in allerlei manieren en de onderzoekers te ondersteunen bij hun indieningen en zo verder. En daarbij hoort ook heel veel academisch onderzoek waarbij de zorgpaden verbeterd worden voor de patiënt. Dus dat die altijd de innovatieve zorg krijgt. En van daaruit ben ik ook eigenlijk de coördinator van Jessa voor het Limburg Clinical Research Center. Dus de samenwerking die we met Ziekenhuis Oost-Limburg hebben en Universiteit Hasselt.
Ja. En ook Hogeschool PXL contacten af en toe?
Ja, zeker. We doen ook heel veel studies met PXL.
Ah,
dus
voilà, voilà. Dat
heel belangrijk.
Graag, natuurlijk. Fantastisch. Inge, jij was weer een beetje de tegenhanger van Hilde, mag ik dat zo noemen? Of is dat misschien fout benadrukt?
Ja, dat klopt. Ja. Tot voor kort deed ik iets heel gelijkaardigs als Hilde, maar dan in Zol, Ziekenhuis Oost-Limburg. Ik was onderzoekscoördinator in het Future Health platform, het innovatie- en onderzoeksplatform van Zol, om onderzoek en innovatie daar te stimuleren. En dat ging heel breed, van klinisch onderzoek naar data science, mobiele gezondheidszorg, ook onder de koepel van value-based healthcare. Maar sinds kort focus ik mij vooral op dat laatste telemonitoring, thuismonitoring, opvolgen van patiënten op afstand. Als coördinator voor het RCMC, dat is het Remote Clinical Monitoring Center. Dat is een speerpunt binnen de Health Campus in Limburg, Diepenbeek. En het is met de steun van U Hasselt, Zol, Jessa, Noorderhart en LRM. We werken onder andere ook samen met PXL. En onze bedoeling is daar om telemonitoring vanuit het onderzoek, vanuit het pilootproject, en nu echt tot bij de patiënt te krijgen om het echt te gaan implementeren.
Alright, dan gaan we elkaar misschien nog wel eens tegenkomen. AI, telemonitoring,
ja,
daar zijn
denk
we bij ons
wel.
Ook nog wel mee bezig, dus fantastisch. Ja, Sarah, jij bent van iets verder gekomen, had ik al gehoord.
Ja, klopt. Ik ben helemaal vanuit Brugge gekomen. Ik werk als consultant bij Mobius al heel lang binnen de gezondheidszorg. En een viertal jaar geleden ben ik gestart met een doctoraat binnen de U Hasselt met als bedoeling om te kijken hoe binnen de value-based healthcare principes hoe we outcome en kosten van zorgpaden kunnen meten en hoe dat we dat kunnen gebruiken om de zorg te verbeteren.
Ja, jij hebt het daar al een beetje gezegd, value-based healthcare.
Ja.
Ik vind dat de naam ongeveer al een beetje aangeeft van oké, ja, dat betekent dat, maar kunt je misschien eens... Ja, uit de doeken, waar staat dat precies voor? Wat probeert dat te streven in het healthcare gegeven?
Ja, value-based healthcare is eigenlijk een internationaal concept. Is ontstaan door Michael Porter, een strateeg die daar een boek en een belangrijk artikel over geschreven heeft. En eigenlijk wat value-based healthcare wil, is de waarde voor de patiënt maximaliseren met zo weinig mogelijk kosten. Dat is het idee. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk toegevoegde waarde creëren, maar ook zonder dat we de kosten doen exploderen van de gezondheidszorg. En eigenlijk zijn er vier belangrijke componenten aan. Een eerste is organiseer zorgpaden. Dus ga kijken naar die patiënt en organiseer die zorgpaden vanuit het standpunt van die patiënt, zoveel mogelijk multidisciplinair en idealitair ook over de zorglijnen heen. Dus niet alleen binnen het ziekenhuis, maar echt kijken voor die patiënt hoe kunnen we die zorg zo optimaal mogelijk organiseren. Een tweede pijler daarin is dat je de kwaliteit en de kost voor elke patiënt gaat meten. En dat je dat ook gaat gebruiken om te kijken van hoe kunnen we dat nog verder gaan verbeteren. Idealitair wordt dat ook met een digitaal zorgpad ondersteund, zodanig dat je die collectie van die data digitaal kunt doen en dat je ook digitaal vergelijkingen kunt maken met elkaar. En dan eigenlijk de laatste pijler is, als je al die data en die informatie hebt, dat je daar ook gaat kijken met zorgverleners, met patiënten, hoe dat je die zorg zoveel mogelijk kunt verbeteren op basis van die informatie rond kwaliteit en rond kosten.
Ja, als ik het zo hoor, die principes, die klinken vrij vernieuwend. Ik neem aan dat dat wel voor een bepaalde transformatie zorgt ook binnen ziekenhuizen. Wat zijn uw ervaringen daarin? Dat geeft heel wat uitdagingen, of dat neemt heel wat uitdagingen ook met zich mee.
Ja, zeker. Ja. En je ziet ook wel dat er heel veel ziekenhuizen, maar ook Zol en Jessa, ook bezig zijn met projecten rond value-based healthcare. Het is eigenlijk ook wel een paraplu waar je heel veel projecten kunt onderhangen. Ik denk dat ieder ziekenhuis, ook iedere eerste lijn zorgverlener is bezig met nadenken hoe kunnen we die kwaliteit van die zorg zo hoog mogelijk krijgen en hoe kunnen we ons organiseren in zorgpaden. Dus je ziet ook wel heel veel initiatieven ontstaan, zowel in Vlaanderen, maar ook internationaal.
Ja. En zou je daar eventueel een voorbeeld van kunnen geven? Of?
Ja, ik denk bij Jessa, de meest gekende projecten, en bij Zol is dat ook zo, zijn denk ik bij cardiologie. Ja. Daar ga ik misschien wat minder over hebben, omdat ik in de vorige podcast ook al heb gemerkt dat FibriCheck dat ook al mooi heeft toegelicht. Maar een mooi project dat we bij Jessa hebben gedaan in het kader van EFRO-financiering, is echt bij diabetes type 2 patiënten een nieuw zorgpad opstarten, waarbij er echt gefocust werd op die communicatie met die verschillende multidisciplinaire domeinen die erbij komen kijken bij die chronische patiëntenpopulatie. Dus zowel de huisarts, de apotheker, de thuiszorg, thuisverpleegkundigen meekrijgen. Dus eigenlijk een platform bouwen waar iedereen dezelfde informatie heeft over de patiënt en ook de evolutie van die patiënt. En heel belangrijk, de patiënt zelf uiteraard ook in dat platform. Maar ieder krijgt daar de informatie op maat. Dus de arts gaat iets anders zien dan de patiënt, maar het is wel dezelfde informatie. En op basis van die informatie kan je dan echt persoonlijke zorg geven aan die patiënt. En dat wordt dan ook geëvolueerd in eerste instantie bij zowel de zorgverleners als bij de patiënt. Van wat was goed aan dat zorgproces, wat was er niet goed aan. En zo hebben we dan eigenlijk aanbevelingen kunnen doen aan de overheid van hoe kunnen we nu het beste zorgpad gaan implementeren. Dat gaat dan uiteraard de volgende stap zijn. Dus nu weten we wat er nodig is, maar dan is het belangrijk om dat ook toegepast te krijgen.
Waar ik wel even op wil inspringen, ik had Sarah iets horen vertellen over, ja, het gaat over de waarde voor de patiënt maximaliseren. Heeft de patiënt in die case wat je nu net verteld hebt, daar ook iets van gemerkt, dan zal ik zeggen? Op welke manier precies?
De patiënt heeft daar zeker iets gemerkt, want die krijgt ook doelen mee. Dus die gaat in zijn app ook heel gemakkelijk zijn volgende afspraken zien, alle contactpersonen van al zijn zorgverleners waarmee hij dringende en niet dringende communicatie kon doen. Maar ook heel belangrijk is de evolutie van al zijn parameters in een mooi dashboard gezien. Dus hij kan ook zien, als ik hier bijvoorbeeld, een van de doelen is daar bijvoorbeeld het stoppen met roken, omdat dat een goede invloed heeft. En die kan daar zien, welk doel moet ik halen deze week, zit ik nog op trek. Maar ook bijvoorbeeld de buikomtrek wordt gemeten en kan die dan zien de glucosewaarde. En daar heeft hij dan op elk moment toegang toe en dat stimuleert ook om dat te blijven doen. Dus die krijgt continue zorg, waar het vroeger alleen op de visites bij de zorgverleners was.
Ja, eigenlijk is ook wel een concreet voorbeeld van datadeling geïmplementeerd. Weliswaar binnen de use case zelf dan heel specifiek, neem ik aan. Hè?
Ja, klopt.
Ja. Maar dat is een beetje ook wel wat we met Medimotion wel wat willen doen. Dus ik zie wel ergens, oké, Medimotion, dat kan wel een soort van accelerator betekenen voor heel dat verhaal. Inge. Wat denk jij ervan?
Ja, dat klopt. Value-based healthcare schrijft eigenlijk niet voor in welke vorm zorg moet geleverd worden, maar het is een principe waarnaar we kunnen optimaliseren. En een voorbeeld daarvan dat heel veel waarde voor de patiënt kan brengen, is telemonitoring. Bijvoorbeeld voor chronische patiënten die veel minder vaak op consultatie zullen moeten komen in het ziekenhuis, of waarbij dat je heel snel kan oppikken als het met de patiënt slechter gaat en je eigenlijk eerder kan ingrijpen dan te wachten totdat die patiënt op spoed staat. En om dat te kunnen doen, moet je natuurlijk data gaan verzamelen in de thuissituatie en die moeten opgevolgd kunnen worden. Dus daar kan een dataplatform zoals Medimotion een rol in spelen.
misschien een mooie use case daar in het kader van mijn doctoraat die ik onderzocht heb, is bij longkankerpatiënten in AZ Delta. En daar krijgen de patiënten wekelijks een vragenlijst toegestuurd over pijn en allerlei klinische indicatoren, maar eigenlijk ook over hoe ze zich voelen, hoe ze zich psychisch voelen. Hebben ze vragen over het levenseinde bijvoorbeeld? Al dat soort vragen zijn daarin opgenomen. En wat ze daar wel merken is, ze hebben daar een heel hoge responsgraad. En de reden is dat dat heel goed geïmplementeerd is binnen hun zorgpad. Dus wekelijks worden eigenlijk die bevragingen worden besproken, wordt er gekeken welke acties er moeten ondernomen worden. Ook telkens als een patiënt in het ziekenhuis komt, bespreekt men de resultaten en gaat men ook kijken welke acties men kan ondernemen. En dat is ook onderzocht geweest. En wat dan men ziet, is eigenlijk dat het aantal spoedcontacten ook verminderd is bij die patiënten door die wekelijkse opvolging. Dus bijvoorbeeld als mensen zich misselijk voelen, dan kan er een signaal uitgestuurd worden naar de oncoverpleegkundige. Die belt die patiënt, die zegt kom binnen als dat nodig is. En eigenlijk wat dat men ook internationaal ziet, is dat mensen ook die chemo langer gaan verdragen, omdat men ook veel sneller die chemoschema's kan aanpassen. Anders ziet die patiënt bijvoorbeeld maar 3 wekelijks een arts, blijkt dat hij eigenlijk al 2 weken zich heel slecht voelt en kan dan pas dat aangepast worden. En dus dat is eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld van value-based healthcare, ook van digitale opvolging, maar vooral ook van hoe dat je dat in de praktijk implementeert en er ook voor zorgt dat je niet alleen vragenlijstjes stuurt, maar dat je er ook iets mee doet.
Ja.
En dat ging over een heel oude populatie, zwakke, zieke mensen, en toch was die responsgraad 95%.
Amai, ja.
Gewoon omdat dat zo geïmplementeerd was in hun zorgpad.
Ja.
Ik denk dat er een vergelijkbaar voorbeeld is ook bij Niessa met de borstkankerpatiënten, waar ze inderdaad op eenzelfde manier via het medisch dossier ook de zogenaamde PROMS en PREMS vragenlijsten gaan uitsturen voor uitkomsten en belevenis van de patiënt met het bepaalde zorgpad te bevragen en dan ook individueel naar de patiënt toe acties te nemen. Inderdaad, als er symptomen naar boven komen, dus die worden opgevolgd, wat de patiënt dan ook wel fijn vindt tussen die visites om toch opgevolgd te worden. Maar anderzijds ook om een zicht te krijgen over de hele populatie, omdat je zo weer je zorgproces kunt aanpassen naar gelang de bevindingen die binnenkomen. Dus ik denk dat dat vergelijkbaar is.
Ja. Nu, heel interessant. En ik denk echt, de voordelen daarvan die zijn immens. Ook voor de patiënt, inderdaad. Minder voor de consultatie gaan, fantastisch. Ik denk dat je er in ieder geval... iedereen krijgt wel warmer voor dan natuurlijk. Maar hoe krijg je nu zoiets geïmplementeerd? Ik kan me voorstellen dat dat echt wel uitdagingen met zich meebrengt. Hè? Zorgprofessionals die zich helemaal moeten aanpassen. De patiënten zijn die ook makkelijk overtuigd van als ze straks op een bepaalde manier inderdaad die vragenlijst moeten invullen. Hoe krijg je ze warm daarvoor?
Ja, ik denk dat er eigenlijk een aantal zaken zijn die ervoor zorgen dat dat werkt. Ik denk 1, dat digitaal platform moet geïntegreerd zijn in de werking. Dus dat je echt zoals dat voorbeeld bij AZ Delta, dat je tijdens je wekelijkse teammeetings dat gebruikt, dat de patiënt ook ziet dat hij niet alleen vragenlijstje na vragenlijstje zit in te vullen, maar dat dat ook gebruikt wordt. Ik denk dat het ook wel heel belangrijk is dat er een multidisciplinair team dat erop werkt. Dus dat dat niet alleen bij 1 persoon ligt, die hele opvolging, maar dat dat echt wel binnen dat team gebruikt wordt. Wat dat bijvoorbeeld de psychologen daar zeiden was, als zij een signaal krijgen, want die patiënt heeft psychologische ondersteuning nodig, dat is veel makkelijker om dan naar die patiënt toe te stappen en te zeggen van ja, ik heb gezien dat je die vragenlijst hebt ingevuld, kan ik u met iets helpen? Anders stap je daar binnen en zeg je, heb je iets nodig? En dan zegt die patiënt, nee, ik heb niet echt vragen. Maar door dat signaal heb je eigenlijk al een stap gezet in dat proces.
Ja.
Dus dat is ook een belangrijke. Wat dat daar ook wel heel belangrijk was, was leiderschap van de artsen. Zij waren echte believers van dat verhaal en zij hebben ervoor gezorgd dat dat geïmplementeerd werd. En ik denk dat dat echt wel iets is wat dat wel werkt, want ik zie hier de andere mensen knikken. Dus leiderschap is daar heel belangrijk. En dan die digitale oplossing. Ik denk dat je dat niet kunt doen met vragenlijsten en op papier zaken verzamelen. Dus dat moet echt wel via een digitale tool gebeuren.
Ik zou willen inpakken op dat leiderschap. Want inderdaad, er zijn ongelooflijk veel opportuniteiten om richting value-based healthcare te werken. En wij beginnen dan met de enthousiastelingen. Wij zoeken waar dat die teams van zorgverleners of anderen zijn die echt wel met iets bepaald aan de slag willen gaan.
En die vind je gemakkelijk ook.
Die vinden we, absoluut. Absoluut. En dan is het een kwestie van dingen te doen, te leren, hopelijk successen te behalen als dat lukt. En die dan ook te delen en zo hopelijk anderen daarmee te inspireren. Dat een beetje als een olievlek zich uitspreidt. Ik denk dat dat wel een belangrijke is van zoek degene die willen.
Ja, ik denk dat dat ook bij het EFRO-project met de diabetespatiënten naar boven is gekomen. Daar hebben we ook die vragenlijsten gedaan bij de zorgverleners. En die geven inderdaad aan dat dat heel veel communicatie bevordert. Maar heel belangrijk dat het niet gewoon iets extra mag zijn. Dus weer een extra platform waar je ook nog moet gaan invullen. Dus dat dat echt geïntegreerd moet zijn met het medisch dossier. En Dus daar komen dezelfde dingen ook uit en de patiënten ook, zoals Sarah juist zei, dat het een gemakkelijke manier is om te communiceren waar je normaal inderdaad een beetje terughoudend bent van is dit wel iets om te melden? En dan hebben ze de mogelijkheid om zowel niet dringende communicatie als dringende communicatie te doen. En als ze dan respons krijgen, ja, dan is dat voor de patiënt die meerwaarde en dan gaat hij daar zeker zich aan houden. Hè.
Het sluit dus eigenlijk ook niet zozeer aan bij hetgeen wat je wel wat vaker hoort als het zo over innovatie in de gezondheidszorg gaat. Van ja, het roept soms wel een soort van argument op van dat is weer iets extra van tijd dat ik er moet investeren. Hè. Ik heb zo al weinig tijd. We moeten er niet over liegen. De gezondheidszorg wordt nu echt overbevraagd of die zijn zo druk bezig. Maar dit gegeven, dat lost dat echt op, wel op een bepaalde manier.
Ik denk dat we niet mogen onderschatten dat er echt wel een veranderingsproces is. Dat kun je niet even tussendoor erbij nemen. Daar moet je actief mee bezig zijn. Ik denk dat het heel vaak duidelijk is wat het einddoel is waar dat je naartoe wilt. En dat gaat een mooie ideale situatie zijn. Maar de stappen daarnaartoe moeten we wel niet onderschatten. Vandaar die link naar neem de enthousiastelingen die energie over hebben om daarmee aan de slag te gaan. En dat is ook wel een rol die we met het RCMC willen innemen. Om eigenlijk zorgverleners en anderen bij de hand te nemen en hen te helpen om die transitie te maken naar hoe gaan we nu voor een bepaalde patiëntengroep dat zorgpad gaan aanpassen om daar telemonitoring in te brengen als het nuttig is. We moeten nooit dingen gaan doen die natuurlijk niet nuttig zijn en die geen waarde voor de patiënt bijdragen, maar hun wel in de hand nemen. En mee met hun gaan kijken van wie is hier allemaal betrokken? Hebben we alle actoren aan tafel? Wat zijn onze rollen? Hoe liggen de verantwoordelijkheden? Moeten we die afspraken maken? Welke technologie hebben we nodig? Wat verwachten we van de patiënt? Hoe moeten we het financieren? Ja. Dat is een hele belangrijke. Natuurlijk kunnen we daar creatief gaan zoeken. En ook om op die verantwoordelijkheden terug te komen met medico-legalen. Wie doet dan wat? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Dat is een hele belangrijke. Dus als je dat bij al die individuele zorgverleners zou gaan leggen, dat is moeilijk. Dus ik denk dat daar wel een rol ligt voor een partij, een neutrale partij, die kan zeggen, ik verzamel hier iedereen, degene die willen, en we gaan samen aan de slag. En we helpen jullie door die transitie naar uiteindelijk de ideale situatie.
Ja. Ik kan misschien toch nog iets inbrengen. Value-based healthcare, we zijn het nu een klein beetje aan het verengen, denk ik, in de podcast, naar digitale oplossingen. Maar het gaat eigenlijk echt over hoe kunnen we zoveel mogelijk waarde toevoegen voor de patiënt? Ja, en digitale oplossing kan daar een oplossing voor zijn. Maar soms gaat het ook over hoe kunnen we ons zorgpad optimaler inrichten? En een ander voorbeeld waar ik ook over geschreven heb in mijn doctoraat, is het Onco at Home project. En daar gaat het niet echt over een digitale oplossing, maar daar is het eigenlijk zo dat bepaalde behandelingen, oncologische behandelingen die normaal in het ziekenhuis gebeuren, die dan thuis uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld patiënten die krijgen subcutaan chemo, dus dat betekent chemo via inspuiting. Dat is soms 7 dagen op rij dat ze naar het ziekenhuis moeten komen. In dat Onco at Home project heeft men ervoor gezorgd dat men enkel de eerste toediening en de toedieningen in het weekend in het ziekenhuis doet en de andere toedieningen thuis. Dat is ook een vorm voor mij van value-based healthcare, omdat je daar ook gaat kijken naar hoe kunnen we die zorg zo optimaal mogelijk gaan inrichten en waar dat er ook wel weer een digitale oplossing nodig was om die gegevensdeling te gaan doen tussen die thuiszorg aan de ene kant en het ziekenhuis aan de andere kant. Want die moesten dan ook vragenlijsten gaan invullen over de toestand van de patiënt, dus dat moet ook doorstromen naar het ziekenhuis. Dus een digitale oplossing is zeker iets wat we nodig hebben, maar het gaat hem echt over hoe gaan we onze zorg organiseren.
Ja, en digitale oplossingen zijn daar eigenlijk secundair aan. Van als dat met een digitale oplossing kan, des te beter. Natuurlijk.
Ja, en die heb je sowieso nodig. Als je over de lijnen heen zorg anders wil organiseren, dan moet je met elkaar kunnen communiceren. En dan zijn digitale oplossingen zeer nodig en ook ontbrekend vaak nog op dit moment.
Dat is inderdaad een heel goed punt en dat is een van die principes in Porter, zijn modellen, dat je naar ketenzorg, naar zorgpaden moet kijken en iedereen daarin samenbrengen. Want een patiënt heeft daar inderdaad helemaal geen boodschap aan in welke lijn dat iemand actief is of de verschillende zorgdisciplines, terwijl heel onze zorg eigenlijk wel zo georganiseerd is. Hè. Dus dat denksysteem zit er heel erg in. Maar om waarde te kunnen leveren voor de patiënt, moet je kijken wat die patiënt nodig heeft en hoe je de zorg rond die patiënt kunt integreren met alle actoren uit de zorglijnen samen.
Wat ik me wel nog afvraag, er zijn al heel wat cases ook ter sprake gekomen, maar vanaf wanneer is nu zoiets effectief geslaagd voor jullie? Gaat het dan echt over bepaalde, heel objectief gezien kostenreducties of zo die daarbij komen kijken? Of gaat het dan echt over die bevragingen die je bijvoorbeeld doet bij de patiënten zelf, als die een bepaalde threshold hebben gehaald? Hoe zit dat precies?
Ja, ik denk dat daar start ook met die principes van value-based healthcare. We willen waarde maximaliseren met zo weinig mogelijk kost. Ja, de evaluatie die we gaan maken is de waarde voor de patiënt gestegen? En hoe zit het met de kosten? Ja. Dat is eigenlijk de evaluatie die je op het einde van de rit maakt. Zien we dat de kwaliteit van leven voor de patiënten verbeterd is? Zien we dat hun patiëntenervaring verbeterd is? En hoe zit het dan met de kosten die daar tegenover staan?
Hebben jullie misschien ergens voorbeelden of zo van waar dat effectief ter sprake is gekomen? Van oké, die afweging die is nu wel even belangrijker dan bij een andere case.
We hebben een project dat al jaren loopt, Premom. Dat is telemonitoring voor zwangeren met hypertensie, dus met bloeddrukproblemen. Dat kan leiden tot pre-eclampsie. Mm-hmm. En daar zijn we nu al jaren in onderzoeksfase mee bezig. Maar we hebben wel kunnen aantonen dat zowel de waarde voor de patiënt erop vooruit gaat, dus de gezondheidsuitkomsten zijn beter voor de moeders en voor de kinderen. En ook op de kosten heeft het ook een impact, omdat die kinderen veel later geboren worden. Zijn er veel minder kosten in de neonatale. Dus daar zie je echt wel een heel mooi, globaal, positief, economisch beeld. Alleen is het moeilijk met de huidige verdeling van financiën die heel erg gericht zijn op een potje voor medicatie, voor hulpmiddelen, voor zorgverleners en dan nog de verschillende profielen van zorgverleners, dat het moeilijk is om die puzzel dan toch effectief te leggen. Ook al is het globaal gezien zeer positief voor alle betrokkenen en ook gezondheidseconomisch, toch ja, op de lagere schaal is dat niet evident.
Ik denk dat dan nog de uitdaging is inderdaad. Hè. De opstart gaat wel, want er zijn wel veel mogelijkheden om opstartfinanciering te krijgen via EFRO of via andere potjes voor studies. Maar ja, het is dan, als de goede resultaten er zijn, mee de overheid meekrijgen om ook een speciale financiering te krijgen voor het hele traject van de patiënt, los van welke stukjes waar plaatsvinden. Als iets in de huissituatie kan plaatsvinden, dat daar ook een bepaalde financiering voor is, voor dat geregeld te krijgen. En voor die digitale oplossingen die daarbij komen kijken. Omdat er andere potjes wegvallen dan. Hè? Dus ja. Een herverdeling.
Maar het gaat dan echt over die opzetfase dan, zogezegd. Niet noodzakelijk van als het al volledig, om het zo te zeggen, in productie is. Misschien een rare verwoording hier.
Ja, eigenlijk gaat het er wel over dat er op dit moment geen systeem is waarbij dat je zegt, oké, we gaan hier nu zorg op een andere manier inrichten. We gaan niet wat dat we nu in het ziekenhuis doen, gaan we verschuiven naar de thuiszorg. En we zouden dan eigenlijk ook idealitair willen dat die budgetten ook mee verschuiven. Of dat we over de lijnen heen kunnen nadenken, hoe gaan we dat budget zo optimaal mogelijk inzetten. En dat kan zijn door digitale oplossingen in te zetten. Dat kan zijn door bepaalde zorg niet meer in het ziekenhuis te geven, maar thuis. Maar die financieringsmogelijkheden zijn er niet. Ja. Op dit moment. Dus er is geen mogelijkheid om een gebundelde financiering te krijgen waarbij dat de overheid zegt, ja, dat is uw bundel en organiseer het in het ziekenhuis of thuis. Maakt niet uit als het maar zo kwalitatief mogelijk is. Ja. En dat is zeker een gebrek. Bijvoorbeeld in het Onco at Home project, als die toediening van die chemo in het ziekenhuis gebeurt, dan krijgt men daar €124, een bepaald forfait voor als oncologisch dagziekenhuis. Doet men diezelfde toediening bij de patiënt thuis, dan is de financiering €5.
Amai.
Dus dat betekent dat geen enkel ziekenhuis dat op die manier gaat organiseren, ook geen enkele thuiszorgorganisatie. En gelukkig in het Onco at Home project financiert Kom op tegen kanker dat. En zij willen dat ook gebruiken als een case om dan aan de overheid aan te tonen dat er eigenlijk onvoldoende financiering voor is. Maar het ideaal zou zijn dat je die €124 kunt inzetten op de manier die zo optimaal mogelijk is voor die patiënt. Ja, en dat is niet mogelijk op dit moment.
Nee, maar ik denk wel dat er positieve signalen aan het komen zijn van de overheid. Ze zijn er zeker mee bezig. De nota van de minister van Gezondheid, Van den Broeke, die maakt er zeker al nota van, hè, van die gebundelde financiering. Dus ze zijn er mee bezig, maar dat zal het zeker vergemakkelijken als ze daartoe kunnen komen om deze projecten meer te doen te slagen en dan ook de patiënt ten goede te komen. Hè.
Ja, dat zou het RCMC ook wel blij mee zijn, denk ik dan uiteindelijk.
Absoluut, want nu is het een beetje een kip-of-ei-verhaal. En ik denk dat we beide moeten doen. Hè. We moeten niet zitten afwachten nu totdat die systemen, die financiële systemen veranderen. We moeten blijven daarin verder aantonen dat het waarde levert.
Ja. Ja, we hebben al heel wat use cases nu ter sprake laten komen. Vele voorbeelden, ook vele methoden waarop we die value-based healthcare kunnen nastreven. Er zijn heel wat learnings ook bijgekomen. Ik denk heel wat tips die jullie ook meedragen voor de luisteraar misschien. De luisteraar die straks misschien met zijn eigen oplossing, zij het technologisch zijn, zij het misschien minder technologisch, naar de zorgsector wilt gaan stappen. Wat is uw zogezegd het meeste bijgebleven dat je de luisteraar zou kunnen meegeven op dat vlak? Ik zal bij u beginnen, Hilde.
Om het echt te implementeren, bedoel je?
Om het te implementeren of iets anders.
Ja. Dus in een vroeg stadium denk ik dat je met alle stakeholders moet rekening houden. Ja. Dus dat je die allemaal betrekt en kijkt waar dat de moeilijkheden kunnen zijn om het uiteindelijk geïmplementeerd te krijgen. Als je daar van beginstadium mee kan rekening houden, dan heeft het veel meer kans tot slagen. En ook zeker je patiënt betrekken om die mee te krijgen. Dus ik denk dat het belangrijk is om iedereen mee te krijgen en dan inderdaad opstartfinanciering te krijgen. Ik denk dat het meestal begint toch nog met een op studieniveau, totdat die financiering er is waar Inge totaal gelijk in heeft. We moeten evenzeer verder gaan in de hoop dat alle resultaten die eruit komen, dan de overheid zal meer stimuleren tot dat snel in orde te maken.
Ja. Maar...
ik sluit me daar eigenlijk bij aan. Begin met die stakeholders. Zorg dat je iedereen betrekt en dat je iedereen mee hebt kies dan voor een groepje enthousiastelingen, daar kom ik op terug. Ja, want er zijn zeker zoveel opportuniteiten, je kan niet alles tegelijk doen. Dus kies goed waarmee je aan de slag gaat. En besef vroeg genoeg dat om die oplossingen te verduurzamen, dat er uitdagingen zijn. En wees daar vroeg genoeg mee bezig. Je kan je helemaal verliezen in technologie ontwikkelen. En dat is heel fijn. En er zijn heel veel mogelijkheden. Maar vergeet, verlies die andere aspecten niet uit het oog. Neem die mee.
Ja.
Ja, ik sluit me er ook helemaal bij aan. Vertrek vanuit die patiënt, vanuit zijn noden, vanuit zijn concrete pains. Zorg dat je inderdaad zo'n soort van winning coalition kunt vormen van mensen die er echt voor willen gaan. En start, begin en leer. En denk niet heel theoretisch na over wat alle mogelijkheden zijn, maar denk gewoon na vanuit die patiënt, wat kan er verbeteren? En begin en leer stap voor stap en zorg ervoor dat het altijd beter wordt.
Ja, fantastisch.
Ik heb misschien nog één aanvulling van wat we nu in Jessa heel recent hebben aangevraagd bij ons. Is een project met patiënten met mild cognitieve stoornissen. Dus eigenlijk de voorloperstadia van dementie. En daar is het zeker de patiënt die op dit moment geen enkele efficiënte therapie heeft. Geen enkele effectieve therapie uitwegmogelijkheid heeft. Dus daar zijn ook heel veel winst te boeken. En dan zijn er al heel veel studies die aantonen als je gaat inzetten op geheugentraining, op fysieke training, op aanpassingen van dieet, dat wel het proces kan vertragen en de patiënt te goede komt. En nu is er zo'n opstartend bedrijf wat eigenlijk een app heeft ontwikkeld dat op al die dingen inzet. En zo kan je die patiënt wel nog iets geven. Dat is dan wel weer een voorbeeld van een digitaal zorgpad, waardoor het die meer betrokken is, meer gaat co-piloot zijn van zijn eigen zorgtraject en de verbetering kan zien in die app en die mee betrekt. Dus dan kan je ook direct laten kijken dat het ook effect kan hebben in iets waar nu totaal geen oplossing of geen effectieve oplossing voor is. Ik denk dat je daar ook goede voorbeelden hebt om het sneller te krijgen geïmplementeerd. En de patiënten betrekken van het begin, zoals ook Sarah zei.
Ja, patiënten betrekken. Startfinanciering, daar komt het een beetje allemaal op neer.
Leiderschap.
Uiteraard. Leiderschap. Fantastisch. Hilde, Inge, Sarah, dat was meteen ook al de laatste vraag eigenlijk die een beetje een pattern had. Ik wil u heel graag bedanken om ook met zoveel goesting tot hier te komen, zal ik zeggen. Zo passievol te vertellen over value-based healthcare en alles wat dat natuurlijk kan betekenen voor de patiënten, de belangrijkste doelgroep. Ik denk dat we zeker hebben duidelijk gemaakt van waar dat eigenlijk nu net allemaal komt en waarom het nu net ook zo waardevol is. Dus en als ik zo hoor, wordt het toch al tenminste begeleid door de juiste personen hier aanwezig vandaag. Dus dat is fantastisch, heel fijn. Dat was meteen. Ik hoop dat jullie het een beetje gezellig vonden ook hier.
Heel absoluut.
Ja, meegevallen voor die eerste podcastkeer.
Ja, zeker.
Fantastisch, goed. Ik ben nog altijd wachten op de eerste klacht, dus dat is fantastisch. Dat blijft allemaal goed gaan.
We zijn goed begeleid, dus we zijn erbij.
Voilà, kijk. Dan doe ik mijn werk ook goed. Dat is fijn om te horen. Merci. En ik zou zeggen nog veel succes en misschien ook tot een volgende keer dan.
Ja, dankjewel.
Graag tot een volgende.
Dank je.
Ja, je ziet dat. Het is zeker niet alleen het technisch aspect dat voor uitdagingen staat als het over datadeling gaat natuurlijk. Maar natuurlijk ook de implementatiekant heel belangrijk. Hè? Want uiteindelijk doen we het ook allemaal voor de belangrijkste doelgroep, de patiënt. Bedankt dus voor het luisteren. Bezoek zeker eens onze website op manymotion.be, want daar kan je vragen achterlaten op onze contactpagina en verder ook meer terugvinden over het project zelf. Kijk daarnaast zeker nog eens alle andere afleveringen van deze podcast op Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts. En blijf bij met de ideeën van Health Pioneers in onze omgeving. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt dankzij EVRO, onze IT-partner CGK en dankzij alle Medimotion Consortium partners. LRM, Hogeschool PXL, Bioville, Universiteit Hasselt, Ziekenhuis Oost-Limburg, Jessa Ziekenhuis en Noorderhart.